Gemeente, de zomertijd, de vakantietijd is volop aangebroken. Scholen zijn gesloten. Vrijdagmorgen was er een sluiting in de kerk, de basisschool, de Petrus Dateenschool. Vakantie, waar ga je naartoe? Ga je nog weg? Nou, sommigen zullen zeggen, nou, we blijven thuis. Maar als het nou een mooie dag is, tussen de regenbuien door, dan gaan we er een dagje op uit. En anderen zeggen, nou, we blijven in Nederland. We gaan naar de strand, de zee. Of we zoeken de bossen op. Of we gaan naar de Veluwe, of naar de Betuwe, of naar Drenthe. En weer anderen zeggen van, nou, ik ga naar het buitenland. Gaan we van die plekken waar ik nog nooit geweest ben, of waar je al vaak geweest bent, hetzelfde vertrouwde plekje, de grens over. Vliegtuig, de auto, op vakantie, een hete caravan, uren in de rij staan. Vakantie. Een vakantiereis. Ik wil vanmorgen met u spreken over geen vakantiereis, maar een pelgrimsreis. Want Psalm 120 en trouwens ook Psalm 121 tot en met 134, dat zijn liederen Hama'alot. Boven Psalm 120 tot en met 134 zie je staan een lied Hama'alot. Een pelgrimslied, een bedevaartslied, een optochtslied. Dat werd gezongen door mensen, door Joden in binnenland van Israël, maar ook buiten Israël, die 3 keer per jaar optrokken. Dat weet u nou onderhand wel, dat heb ik vaak verteld. Die optrokken 3 keer per jaar om de grote feest te vieren in Jeruzalem, in het huis van God. In de tempel te Jeruzalem. Hama'alot, dat betekent ook letterlijk zoiets van optrekken, opstijgen, omhoog gaan. Jeruzalem lag ook letterlijk op een berg, omhoog. Je ging op naar de tempel. Nou, Psalm 120 is het eerste, de openingslied van de liederen Hama'alot. Je zou kunnen zeggen, die liederen Hama'alot, die 15 liederen, die zijn als het ware een liedbundeltje binnen dat grote psalmboek. Binnen die 150 psalmen, dat het liedboek is voor de Joden. Daarbinnen vinden we dat liedbundeltje voor de pelgrims die op reis gingen, dat ze onderweg zongen. Tijdens de tocht. En je vindt er eigenlijk van alles in. Psalm 120, wat we vanmorgen gaan overdenken, is een klaaglied eigenlijk. Een klaaglied. Je vindt er ook een boetelied, Psalm 130, hè? Uit diepte van ellende, als gij het recht wilt treden. Je vindt er ook lofliederen, Psalm 134, het laatste, is een loflied. Gij zeren knechten, loof de Heer. Machtige zicht dat ze optrokken naar de tempel. Zoals u misschien wel uit uw jeugd weet, toen Rotterdam nog kerks was, dat u opging naar de kerk. Zoals ouderen weten, als je uit een dorp komt, dat er soms hele straten bij een kerkelijk dorp optrokken naar de kerk. David heeft daar ook iets van gezongen in Psalm 42. Daar dacht hij met heimwee aan terug. Ik heb mijn tranen onder het klagen. Nu kan dat niet meer. Nou ben ik verdreven van Gods huis. Ik heb mijn tranen onder het klagen tot mijn spijzen. En ik denk eraan hoe ik onder stem en snaren feest hield met Gods blijde scharen. Hoe ik opging met de feesthoudende menigte richting de tempel. Om feest te vieren. De kerk van mijn dromen is een kerk van mijn Bijbelse dromen. Is een kerk waar kerkgangers feestgangers zijn. Feestgangers zijn. Hoeveel mensen gingen er vanmorgen naar de kerk en zeggen, ha, het is vandaag feest. Een heilige feestdag. Nou, het ziet er anders niet zo feestelijk uit in de kerk hier. Nou, maar van binnen bedoel ik dat eigenlijk. Het leven is geen vakantiereis. Pelgrimsreis. Althans voor Gods kinderen, de gelovigen, de christenen. Het leven is een tocht. Een ademstreeptocht. Dat is ook waar. Voor anderen is het leven is een zoektocht. Ja, ik zoek het, maar ik kan niet zeggen dat ik gevonden heb. Ik ben op zoek, dat is altijd maar op zoek. Altijd maar op zoek naar het paradijs. paradijs. En voor weer anderen, dat zijn dan de christenen, de vromen, dat zijn, daar is het leven een pelgrimsreis. Vroeger die ouderwetse dominees, die spraken over geliefde toehoorders. En die spraken dan het volk, het kerkvolk aan met mijn medereizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. En dat is wel een ouderwetse uitdrukking, maar die is onwaar. Medereizigers naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Ik zal nooit vergeten dat er een gemeentelid was die tegen me zei, dominee, ik weet mijn bestemming. Dan ben je gelukkig. Ik weet mijn bestemming. Geen eeuwige rampzaligheid, maar voor mij is de eeuwige heerlijkheid. En mij hiertoe door u bereid, die heerlijkheid. Waarin gaat de reis, beste mensen? Denk aan een oud lied van Johannes de Heer. Waarin pelgrims, waarin gaat gij? Een vraag. Hoofd omhoog? Nou. En hand in hand. En dan geven ze een antwoord en zeggen ze, wij gaan op des konings roepstem, die heb ik vernomen. De genade roep van mijn God gehoord in mijn leven, mijn ziel. Wij gaan op des konings roepstem naar Gods huis in het vaderland. Het gaat over bergen en door dalen, maar het gaat naar die blijde zalen. Van Gods huis in het vaderland. Aha, die gaan ook naar een feest. Op weg naar het grote bruiloftsfeest. Die weg die leidt naar omhoog. Ja, ik denk aan een ander lied. Dat van waarin pelgrims, dat is uit Johannes de Heer, dat kennen de ouderen wel. Maar sommige jongeren kennen misschien dit lied uit opwekking. Het is een prachtig lied. Dat gaat zo. Er is een stad met gouden straten. Vol van Jezus' heerlijkheid. Er is een weg die daarin leidt. Daar is leven in eeuwigheid. O, eens zien wij uw gezicht, Heer Jezus. En iedereen zal dan dansen in de stad van onze God, alleen door u. Die stad met gouden straten, dat nieuwe Jeruzalem. Weet je hoe het daar zal zijn? En dan zingt dat vers verder, nooit meer rouw, nooit meer tranen, nooit meer lijden en nooit meer nood, nooit meer pijn. Nooit meer ziekte, nooit meer onrecht en nooit meer dood. Dat zal er dus allemaal niet zijn. En wat zal er dan allemaal wel zijn? Altijd licht, altijd vrede, altijd blijdschap, altijd feest, altijd wijn die blijft stromen op het grote bruiloftsfeest. Mag geloven dat de oude mevrouw Hartveld, dat die daar nou is, weet je dat? Bevorderd tot heerlijkheid. Op weg naar het grote feest, kan me voorstellen als er dan een glimp van die hemelse heerlijkheid, als dat valt op je sterfbed, heb je mevrouw Hartveld gekend, oude vrouw, fel over been, uitgeteerd, heel mager vrouwtje, maar ze sprak zo goed van de Heer, en zo klein over zichzelf. En de laatste week heb ze zitten zingen. Liggen zingen. Liggen zingen. Ja, erg benauwd. Erg benauwd. En ze hapte de adem, maar ondertussen gezongen. Weet je wat? Psalm 86. Eindeloos herhaald. Gij doet duizend wonderen heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. Tjoh, ik zou zo wel willen gaan. Weet je, dan mag je soms al zingen voordat je er bent. Een voorsmaak. Nou, Psalm 120. Ik zet boven de preek, laat ik dat eerst eens zeggen. Ik zet boven de preek een vreemdeling hier beneden. Want we zijn er nog niet, mensen. We zijn er nog niet. We zijn er naar op weg. Kinderen van God in ons midden. We zijn er naar op weg. We zijn ondertussen hier vreemdelingen beneden. Een vreemdeling hier beneden. Daar gaat het over in Psalm 120. En let op drie dingen. Ten eerste een goddeloze omgeving. Vers 1 en 2. O Heer, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Ten tweede gaan we letten op een goddelijke vergelding. Vers 3 en 4. Wat zal de bedriegelijke tong, wat zal u die geven? En dan staat er vers 4, scherpe pijlen van de machtige. als ook gloeiende jeneverkolen. En ten derde gaan we letten op de godvruchtige vreemdeling, vers 5 tot en met 7. Wee mij dat ik een vreemdeling ben in Mesech en dat ik in tenten van Kedar woon. Mijn ziel heeft lang gewoond bij de mensen die de vrede haten. Ik ben vrede. Maar als ik spreek, zijn zij aan de oorlog. Een vreemdeling hier beneden, dat zet ik boven de preek. We gaan ten eerste letten op een goddeloze omgeving. Ten tweede op een goddelijke vergelding. En ten derde op een godvruchtige vreemdeling. Weet je, die liederen Hamaalot, die pelgrimsliederen, die zitten ook mooi qua structuur in elkaar. Het zijn 5 triades. 5 × 3. Elke 3 psalmen horen bij elkaar. Dus psalm 20, 21 en 22 horen bij elkaar. En 23, 24, 25 enzovoort. 120, 21 en 22 horen bij elkaar. In psalm 120, dan zien we dat de dichter, de psalmist, dat de pelgrim in het buitenland verkeert. In Mesech, in Kedar. Hij is niet in het beloofde land, maar hij hunkert ernaar, hij verlangt ernaar. Hij zegt, wee mij dat ik ben in het Mesech der ellende. Ik verlang naar de voorhoven des Heren, naar de stad van onze God, naar de tempel, naar het huis van Vader. Psalm 121 zien we dat hij onderweg gaat met zijn pelgrimstad. Dat hij onderweg gaat naar die stad. En 122 zien we dan dat zijn voeten binnen die Godstad naar binnen gaan. Een mooie structuur. Nou, Psalm 120, vanmorgen. De dichter leeft dus ver van Jeruzalem vandaan. In een vijandige omgeving. Hij heeft het daar moeilijk. Vandaar dat het een klaagpsalm is. Het leven wordt er moeilijk gemaakt door goddeloze mensen. Psalm 120, daar begint als het ware het verlangen, de pelgrimstocht. Wie nemen er deel aan die pelgrimstocht? Er staat in vers 1, ik, dat is de pelgrim, dat is de vreemdeling. Nou, de eerste gedachte, de goddeloze omgeving. Er staat, ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid en hij heeft mij verhoord. O Heere, red mij van de valse lippen, van de bedrieglijke tong. Het gaat dus in deze psalm over die vreemdeling die verlangt om bij de Heere te zijn in zijn huis. Hij is ver weg in de ballingschap, verdreven van de Godstad. Hij verlangt ernaar. Hij heeft genoeg van alle leugen en strijden die om zich heen ziet en hoort. Hij heeft de wandelstaf in zijn hand. Een vreemdeling. Weet je, dat is een woord, dat is een titel van een kind van God. Een christen. Een vreemdeling. Dat lezen we niet alleen in het Oude Testament, maar ook in het Nieuwe Testament. In de brieven wordt gesproken dat wij maar gasten en vreemdelingen bijwoners zijn hier op aarde. Een vreemdeling die in de ogen van zijn omgeving een zonderling is. Wat een zonderling figuur is dat. Vreemd. Vreemde lui, die christenen. Rare mensen. En voor je eigen gevoel, als je vreemdeling bent, zonderling in je omgeving. Voor je eigen gevoel voel je je dan wel eens een eenling. En dan knaagt dat van binnen. En dan klaag je met onze tekst, o wee mij dat ik een vreemdeling ben. In Mesech en Kedar. Je voelt je niet thuis, als een schaap te midden van wolven. Zo voelt de dichter zich. Weet je wat een kenmerk is van die vreemdelingen? Het eerste kenmerk van die vreemdelingen is dat ze een biddend leven hebben. Er staat in vers 1, ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid. Ik heb tot de Heere geroepen. Weet je, in zijn vijandige omgeving, hij kijkt eens naar de mensen, maar hij kijkt vooral in zijn benauwdheid naar omhoog. En hij roept tot de Heere die verhoort, die helpt. Hij heeft mij verhoord. Hij weet die vreemdelingen, die christenen, die weten tot wie ze hun toevlucht nemen. Mogen nemen, maar ook echt nemen. Ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid. Zijn lippen gebruikt hij dus om te bidden. Biddende lippen, roepende lippen. Heere, helpen, want ik zit in nood. Ik heb het benauwd. Van alle zijden. Mooi dat die nood het uitdrijft naar de genadetroon trouwens. En dat je dan ook mag merken, dwars door die nood heen, dat de Heere bereidwillig is om te horen. Hij heeft mij verhoord, staat er in vers 1, geantwoord. Waarom heeft die dichter het dan, waarom heeft die psalmist, die pelgrim, waarom heeft hij het dan moeilijk? Staat in vers 2, o Heere, red mijn ziel van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. Er waren dus mensen in de omgeving die hadden valse lippen, leugenaars, lasteraars. En daar had hij last van. En weet je, als je belasterd wordt, als je vals beschuldigd wordt, ja, als iemand lastert, je kan beter een slachtoffer zijn van laster dan dat je een bewerker bent van laster, ja? Maar als je slachtoffer bent van laster, dat doet zo pijn, hè? Als iemand lastert, dat komt natuurlijk van de vader der leugen vandaan, van de Satan vandaan. Dan heb je venijn onder je tong. Dan ben je giftiger dan een adder, als je kwaad spreekt van een ander. En als je dat te horen komt, weet je, dan voel je je zo boos worden, zo verontwaardigd. En tegelijkertijd voel je je niet alleen boos en verontwaardigd over dat onrecht, want ze hebben iets gezegd wat niet waar is, maar je voelt je ook onmachtig, want wat moet ik daar nou tegen doen? De laster, daar valt niet tegen vechten. Dat verspreidt zich als muggen. Daar kan je niet tegen vechten, daar kan je jezelf niet tegen verdedigen. En daarom zien we dat hier de dichter, dat hij een beroep doet op de Heer. O Heer, red mij van die leugenlippen. De verklaarders zeggen dat deze psalm letterlijk door David is gemaakt. Dat David in de tijd dat hij moest vluchten, voor Saul, dat hij dus in het overjordaanste was, of in de bergen van Judeen, van weg van het huis van de Heere. En daarom had hij zijn tranen onder het klagen als een spijze. En weg van het huis des Heere, en hij was daar in het verre, in het vreemde. En u kent die geschiedenis waarschijnlijk wel van Doeg. Dan komt hij op een gegeven moment, David in Nob, bij de priester, dan vraagt hij om wat eten, uitgehongerd. Dan krijgt hij wat eten, dan krijgt hij heilig brood. En dan is daar een Doeg, een Edomiet. En die ziet dat en die gaat David dan belasteren, aanklagen bij koning Saul. En dan komt Saul en die moordt dan heel al die priesters van Nob uit. Nou, de aanleiding daarvan, waarschijnlijk heeft hij Psalm 120 gedicht. David moest vluchten naar een vreemd volk, ver weg van Jeruzalem. Om des vijands dwingelandij. Die mij hoont en mij het hart doorboort. Hoont, spot. Dat gestaag deze lastering. Hoort dit lastering? Hoort. Waar is God op wie gebouwde en wie ge uw zaak vertrouwde? Leugenlippen. Misschien is het wel aardig om u te vermelden hoe Maarten Luther omgaat met Psalm 120. In de tijd van de reformatie natuurlijk. Ze kwamen net uit die Romeinse gedoe, Romeinse kerk. Maar de Luther die heeft iets over deze psalm geschreven. En die verklaart het zo. Misschien wel aardig om even te vertellen. Maar de Luther die schreef een keer een troostbrief aan een Duits stadje. En dat Duitse stadje dat was meer gehoorzaam aan het evangelie dan aan de paus. En dat Duitse stadje kreeg last van de Rooms-Katholieken. De inquisitie. Ze werden vervolgd. En dan schrijft Luther een troostbrief aan dat Duitse stadje. En dan gebruikt hij Psalm 120. En dan zegt hij in vers 1 tegen die inwoners van dat stadje: ik heb tot de Heere geroepen in mijn benauwdheid. Dat is het verstandigste wat je kan doen. Niet naar de keizers. Niet je eigen verstand, niet het zwaard opnemen. Maar roep maar tot de Heere die hoort en die verhoort. Dat is het verstandigste wat je kan doen. Red mijn ziel van de valse lippen, die bedriegelijke tong, hè, dan bedoelt hij de Romeinse kerk. Die het woord van God verdraaien en het evangelie van vrije genade, alleen door geloof, alleen door genade, alleen door de Heer Jezus. Die dat niet kunnen verdragen. En die daarom hun eigen beuzelarij geloven. Valse lippen, die priesters en die pausen, wat ze allemaal beuzelen. In aanleiding van vers 6 zegt hij dan: ik woon bij degene die de vrede haten. Ja, ze haten de vrede die door het evangelie, door Christus is aangebracht. Die vrede waarin ik in mijn geweten mag delen. Vrede door de verzoening van Christus. Die ik met God mag genieten, die vrede, die goddelijke vrede. En die ik naar buiten wil uitstralen. Ja, dat haten ze, dat kunnen ze niet tegen, de Romeinen. Dan zegt hij in de vers 7, maar als ik spreek van de schatten van het evangelie, dan zijn zij aan de oorlog. Dan gaan ze met me vechten, dan doen ze me in de ban, dan excommuniceren ze me. Ja, zo kan je het ook uitleggen. In ieder geval een punt van waarheid zit erin, dat die lasteraars, die leugenaars, dus niet alleen in Meesecht te vinden zijn, ergens in het buitenland, maar ook in de kerk. In het geval van Luther, de Roomse kerk. Valse leer. Red mijn ziel van de valse lippen, de bedriegelijke tong. De Heer Jezus zelf, niet alleen David bij Doeg, maar vooral de Heer Jezus, Davids grote zoon, heeft daar zoveel last van gehad. Van die valse lippen die hem belasterden. Heer Jezus was de grote vreemdeling. De vreemdeling uit Galilee. Hij was de grote vreemdeling. Wat heeft de Heer Jezus last gehad van valse lippen? Die gescholden werd. Maar die terugschold. Weet je hoe ze de Heer Jezus hebben genoemd? Een fraat en een wijnzuiper. Dat dan netjes vertaald. Ze zeiden over de Heer Jezus, zoon van God, de heiland, hij was een fraat, een vreedzak, gulzigaard. Een wijnzuiper. Wij zouden in onze tijd zeggen zuipschuit. Erg, hè? Dat was de Heer Jezus helemaal, dat was lastig. Dat was lastig. Lippen zijn normaal zacht. Maar valse lippen. En keihard. Daar zit vergif op. Ze hebben hem genoemd de Samaritaan. Hij is buiten zijn zin, hij is gek, hij is gek. Hij spreekt wat al uit. Een zondaar is hij. En toen kwam Judas met zijn bedriegelijke tong. Gegroet, rabbi, gegroet. En met zijn valse lippen die hem een kus gaven. En ondertussen in zijn hart wilde hij zijn meester vermoorden. Red mij van de valse lippen, van de bedriegelijke tong. En gemeente, ik geloof dat we ook dat kruis achter de Heer Jezus aan moeten dragen. Dat je altijd wel op een of andere manier wat hoort, wat negatiefs. Dat je om Christus wil smaadheid kan worden aangedaan. Laten wij dan achter hem aangaan zijn smaadheid dragen, zegt een Bijbeltekst. Red mij ervan, van die anonieme briefschrijvers, van die mensen die mijn goede naam tot slijk halen. Die mij betichten van arminianisme of antinomianisme. Je bent een fundamentalist, een biblicist. Je bent iemand van de christelijke Taliban. Nou, dat is de goddeloze omgeving. Dat is de eerste gedachte. De goddeloze omgeving. En dat kan je leefomgeving zijn. Dat kan je woonomgeving zijn. Dat kan je werkomgeving zijn. Ook dat. En zelfs je kerkelijke omgeving. Bedriegers. En ook mensen die de vrede haten. Ruziezoekers. En daarom is het zo heerlijk. Ik kan begrijpen dat deze vreemdeling, deze pelgrim, dat hij ernaar verlangt. Ik wou dat ik in Gods huis was. Verlangt u er ook wel eens naar? Herkent u dat? Ja, het is nou misschien vakantietijd voor u. Maar dat je zegt, ik woon in een omgeving en niemand is, ik ben de enige van mijn straat die christelijk is. Ik voel soms, als ze zien dat ik naar de kerk ga zondags, dat zien ze. Ik voel soms, ze zeggen dat niet, maar ik voel soms die vijandschap. En dan verlang ik ernaar om eventjes mijn woonomgeving te verlaten en dan 's morgens te gaan naar de Maranatenkerk. Ik vind het een oase. Kom bij. Zo hoort het te zijn, toch? Feest. Op je werk, hè? Op je werk. Enige christen. Ja. Val niet mee. En dan vind ik het heerlijk om even uit mijn werkomgeving te gaan. En om dan zondags weer hier te zijn. Om bij te tanken. Om tot de Heer te bidden, om hem te loven, om te zijn hier in zijn huis. Als een pelgrim die mijn werkomgeving verlaat, om dan in het huis van God te mogen zijn. Zondag een feestdag. Kerkgangers zijn feestgangers. Ja. Nou, tweede gedachte, de goddelijke vergelding. De dichter gaat nog even door. En dan komt er een heel ernstig gedeelte, gemeente. Gaan we ook eens even naar kijken. Slaan we niet over. Komt er een heel ernstig gedeelte. Want wat staat er nou in vers 3 en 4, die goddelijke vergelding, de tweede gedachte? Staat er niet zo heel erg duidelijk in de Statenvertaling? Maar de bedoeling is in ieder geval dit. Wat zal u de bedriegelijke tong geven? Of wat zal zij u toevoegen? Met andere woorden, leugenaars, die bedriegelijke tong, boze tongen, leugenaars, weet je wat je van God kan verwachten? Weet je wat je straf zal zijn? Als hij liegt, als je gewend bent te liegen, weet je wat voor loon je dan van God krijgt? Dat is vers 3. Als jij een ander in een kwaad daglicht stelt, dat is een vreselijke zonde. Ik herinner mij, om even tussendoor, ik herinner mij een uitspraak van dominee Willem Blaak, oud-gereformeerde dominee Willem Blaak. En die hadden van die puntige dingen, hè, die dominees. Die zeiden, als ze goed van me spreken, dan kennen ze mij niet. En als ze slecht van me spreken, dan kennen ze zichzelf niet. En zo is het. Slecht spreken van een ander, dat is verschrikkelijk. Weet je wat dan je loon is? Dan staat in vers 4 wat het loon daarvan is. Dan word je door Gods oordeel getroffen. En dan wordt dat oordeel van God in twee, die straffen van God worden in twee beelden hier uitgetekend. En staat in vers 4, dan word je getroffen door de scherpe pijlen van een machtige. Je mag dat machtige voor mij ook met een hoofdletter schrijven. Want het gaat hier over de scherpe pijlen. Andere vertalingen zeggen de scherpe pijlen van een held. Van een krijgsman. En dat is God zelf. Dat is de Messias. God, o held, uw zwaard aan uw zijde. Dat is de held. Dat is Christus, dat is de Zoon van God. En God, of de Heer Jezus, die heet scherpe pijlen. Wordt hier voorgesteld als een boogschutter. En het tweede beeld wat gebruikt wordt is niet alleen het beeld van de pijlen, maar ook het beeld van de kolen, de gloeiende kolen. De gescherpte pijlen van een held. God verlost zijn volk, maar hij vergeldt, hij veroordeelt de vijanden, de leugenaars, de lasteraars. De gescherpte pijlen van een held. Hier zegt eigenlijk de psalmist, denk erom, als je woorden zijn als pijlen, en je zegt wat over een ander, negatief. Je zegt wat over een ander, en dat kan een ander raken. Maar het keert als een boemerang, keert het wel naar je terug. Hou je rekening mee? God wordt hier voorgesteld als een boogschutter, met een pijl en een boog. En al hou je God op een afstand, en dan leef je ver bij hem vandaan, die pijl die God schiet, die kan op een afstand jou best wel raken, want hij is een held. Hij is een krijgsman, als hij schiet, dan schiet hij nooit mis, treft altijd doel. Altijd raak, hij zal je zeker raken. Hij kan je van verre treffen. En als zijn pijl jou treft, dan doorboort hij je tong, dan doorboort hij je ziel. Dan dringt die diep door tot in je hartst, in het hartste van je hart. Gemeente, als ik daarover nadenk, hè, ja, dan begin ik eigenlijk een klein beetje te trillen, te huiveren. Ik weet niet wat voor beeld u van God hebt, maar ik moet telkens weer gecorrigeerd worden in mijn Godsbeeld. Zelfs als ik nou kijk naar die Lidra Hamaalot. Dan zie ik dat de Heer mij wordt voorgesteld allereerst als een God die, ja, die verhoort en die redden wil. Als een God, ik denk op Psalm 130, bij wie vergeving is. Als een God die goede tieren is en bij wie veel verlossing is. Zeer zeker, allereerst. benadrukt, dubbele streep eronder. Maar God wordt hier nou voorgesteld, en dat is de andere kant, dat is ook bijbels, in zijn ontzagwekkende majesteit. Als een God die zijn zwaard wet, en die zijn boog spant, en die zijn pijl schiet. Daar zit iets in van een waarschuwing. Denk erom. Er komt eenmaal een dag van oordeel en afrekening. Denk erom, er komt straks een straf, een vergelding. Een verlossing voor zijn volk, maar een vergelding voor als je aan de verkeerde kant nog steeds staat. Denk erom. God gaat afrekenen met de wereld. Zoals hij dat deed in de wereld in de tijd van Noach, de zondvloed. Stond die oude baas daar 600 jaar achter, die oude dwaas. Maar het water kwam, hè? Het water kwam en ze klommen op de bergen. Maar ze verdronken allemaal. God kwam. Dat was de tijd dat de boog, dat de pijl uit de boog zoefde. En een wereld deed verdrinken. God komt met zijn oordeel over de stad. Nou, Nineveh had berouw. En de Heere deed het niet. Liever niet, liever niet. Liever niet. Maar bij Sodom en Gomorra wel. Toen moest het wel. En de Heere komt ook met zijn oordelen bij jou en bij mij over de enkeling. Of je nou een ouderling bent of een jongeling. Toen ik op dit punt kwam in mijn preek, toen las ik een tekst. En die tekst deed mij beven. Ook in de psalmen. Waar hetzelfde beeld gebruikt wordt. Ik ga met u lezen. Psalm 7. Psalm 7. Moet u eens even naar kijken. Ik zeg, tjoh, daar staat het er ook in. Psalm 7. Staat er nou. Vers 12, 13 en 14. God is een rechtvaardig rechter. Een God die te alle dagen torent. Dan komt het, vers 13 en 14. Indien hij zich niet bekeert, dus als jij je niet bekeert, zo zal hij God zijn zwaard wetten. Hij heeft zijn boog al gespannen en hij heeft die boog al bereid, gereed gemaakt. En God heeft dodelijke wapenen voor hem die zich niet bekeert heeft gereed gemaakt. En God zal zijn pijlen tegen de hittige vervolgers te werk stellen. Daar moet je eens over nadenken. Dus zolang jij nog niet, zolang je nog je eigen leven gaat. Bekering, dat doe ik pas na de vakantie. Dan kan ik nog even lekker de bloemetjes buiten zetten. Even niet moeilijk doen. Even niet moeilijk doen, de vakantie. Als jij je niet bekeert, weet je wat hier staat? Dat God zijn almachtige arm, zijn almachtige arm al heeft opgeheven. En dat hij zijn boog al gepakt heeft. En dat hij de pijl al op het koord heeft gelegd. En dat hij de boog al heeft aangespannen. En dat die pijl jouw kant op gaat. Alleen God houdt hem nog vast. Die pijl is gericht op jou. Zolang je niet bekeert. En elk moment kan God zijn hand loslaten. En dan zoeft die pijl eruit. En dat is jouw sterfuur. En dan is het voor altijd verloren. Dat staat er. En dat vind ik angstaanjagend. God zal nooit missen. Hij schiet altijd raak. En als je nou nog uitstel krijgt, dan moet je één ding doen. Dat is voordat je dit kerkgebouw verlaat. Stel je voor dat je dat nou eens zou zien, hè? Stel je voor dat je dat zou zien. Dat je hier iemand ziet staan, letterlijk met een boog, die gericht is op jouw hart. Wat zou je dan doen? Dan zou je op hetzelfde moment bukken. Kus de zoon. Was die held. Opdat hij niet toorne en gij onderweg vergaat.
Zo is God ook.
Tweede beeld wat gebruikt wordt. Beeld van gloeiende jeneverkolen. Nou, die jeneverkolen. Elia lag onder een jeneverstruik. De moderne vertalingen, betere vertalingen, die zijn erover eens dat het hier gaat over een bremstruik. Een bremstruik. Gloeiende houtskolen van een bremstruik. En dan wordt hier Gods toorn vergeleken met die gloeiende houtskolen van een bremstruik. Weet je, Gods toorn over de leugenaars wordt niet vergeleken met vuur dus. Wordt niet vergeleken met knetterende doornen onder een pot. Want doornen onder een pot, die knetteren, die vlammen op, maar die ook zo weer uit. Maar bij een bremstruik, die jeneverkolen, die gloeiende houtskolen van een bremstruik. Weet je, die hebben de eigenschap, de Arabieren gebruiken, de Bedouinen gebruiken dat nog. Weet je, die hebben de eigenschap, die kolen van de bremstruik, hebben de eigenschap om, dat brandt zeer snel. En het wordt zeer heet en het blijft zeer lang warm. Ook al lijkt het aan de buitenkant dat het nou uit is, dan gloeit het nog aan de binnenkant na. Nou, dat wordt hier gebruikt. Een beeld dus van oordeel en verbranding. Weet je wat er in het Nieuwe Testament, u zegt misschien, ja, dat is het Oude Testament. Het Nieuwe Testament spreekt anders over God. Wacht even. In het Nieuwe Testament staat in het boek de Openbaring, dat het deel van de ongelovigen en die zich niet hebben bekeerd en de leugenaars, die worden apart genoemd, hun deel is in de poel van vuur, die brandt van vuur en zilver. Dat is nou die gloeiende jeneverkolen. En zo is God ook. De Heere zegt altijd waar het tegen die pelgrim, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. Er komt een dag van afrekening. Gemeente, als je dit nou zo tot je in laat werken, wat denk je dan? Weet je wat ik dan denk? Dan denk ik niet bij mezelf, nou, zo'n God moet ik niet. Maar dan ga ik voor zo'n woord beven. Zeg, Heere, een waarschuwing, dat kan geen kwaad hoor. De boodschap van die pelgrims, die boodschap is dat ze zeggen tegen de omgeving, kom, gaan met ons en doe als wij. Dat is de boodschap. Dan zouden ze graag iedereen willen meenemen naar die blijde zalen van Gods huis in het vaderland. Niet dan? Die vreemdelingen die mogen getuigen van de boodschap, van de hoop die in hen is. Jazeker. En dat ze vrede hebben in hun hart. Vers 7, ik ben vreedzaam. En hoe ze aan die vrede gekomen zijn. Tot verzoenend bloed. Maar weet je, elke boodschap en elke getuigenis heeft een waarschuwende spits. En dat is die boog, die pijl. En dat zijn die gloeiende kolen. Niet vergeten. Bukken. Derde gedachte, ga ik me eindigen. Dat is de godvruchtige vreemdeling. Er staat in de schrijver, wee mij dat ik een vreemdeling ben. In Meser, in de tenten van Kedar. Vreemdeling. Een christen, een vreemdeling. Ja. Een vrome jood, een vreemdeling in zijn omgeving. Had de Heer Jezus al gezegd, hè, in de wereld zult ge verdrukking lijden. Het is niet kerk en wereld, het is altijd kerk in de wereld, maar ook tegenover de wereld. Die twee die accorderen niet met elkaar. In de wereld zult gij verdrukking lijden, en goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Mijn vrede geef ik u, vers 7, ik ben vrede, ik ben shalom, staat er letterlijk. Die vrede heb ik van de Heer Jezus ontvangen. Maar buiten mij is het geen, is er onrust. Ruziezoekers, bedriegers. Ziet u dat contrast? Voelt u dat contrast ook? Van, ik hoor er eigenlijk niet bij. Dat kan je in je familie ook hebben, weet je dat? Dat kan je zelfs in je eigen gezin hebben. Laten we het hebben in mijn familie. U gaat naar verjaardagen toe. Gezellig, een beetje de band bijhouden en zo. Broers en zussen. Ja, goed. En dan zit je daar. Je bent misschien de enige die echt christen bent met je hart. En de rest, dat gaat sommigen wel, sommigen helemaal niet meer, maar buitenkant. En dan zit je daar. Hij had ook wel eens dat gevoel van, ik voel mij helemaal niet thuis. Ik zit hier een beetje te lachen, ik zit een beetje te eten, een beetje te drinken. Maar wat ik nou eigenlijk over wil spreken, dat krijg ik eigenlijk, ik voel me eigenlijk maar een vreemdeling. Ik hoor ze maar praten van alles en nog wat en ja, men is er gauw over uitgepraat en zij kunnen er uren over doorpraten, ik snap dat niet. Dan voel je een zonderling, soms voel je een eenling. En toch ben je het niet, want al Gods kinderen in het Oude en het Nieuw Testament, Abraham, Isaac, Jacob, dat waren allemaal, ja, tot ook gasten en vreemdelingen, bijwoners op aarde, dat waren ze. Op weg naar een beter en een blijvend vaderland. Ja. Mooi als, als er een wonder in je leven gebeurd is. Een wonder van Gods machtig ingrijpen. Als je vreemdeling geworden bent. Want je bent het niet, mensen. Je voelt je thuis in de wereld. En je vindt de kerk eigenlijk maar een saaie bedoeling. Feest. Die dominee hebben het vanmorgen over feest gehad. Laat me lachen. Dominee, als je een feest... Dan moet je met mij mee gaan. Gaan we volgende week zaterdag gaan we samen stappen. Dan zal ik je laten zien wat feest is. Maar je mag het mij hebben hoor. Mag het mij hebben. Misschien hou ik dat een half uurtje vol. Dan drink ik een biertje. Dan zeg ik nou is dat nou alles. Moet ik hier nou tot 2 uur blijven zitten? Of tot 3 uur s'nachts? Zeg nee geef me dan toch te... Dan kruip ik toch maar weer naar de kerk toe. Ja. Hoe komt het dan dat je vreemdeling geworden bent? Dat je geen smaak meer hebt in de dingen van de wereld. Hoe komt dat? Omdat God in je leven heeft ingegrepen. Eertijds, voordat je je bekeerde tot de levende God. Voordat je bukte voor de Zoon van God. Eertijds was je een vreemdeling voor God. En voor je eigen hart. Je kende geen schuld en je voelde geen smart. Lang leven de lol. Niet moeilijk doen, dominee. We zien wel, we kijken wel. Ik red het wel. Ik kende geen schuld en ik voelde geen smart. Ik zocht bij de kruispaal geen veilige wijk. Ik stond blind en van verre in mezelf nog zo rijk. En toen is er wat in je leven gebeurd. Ja, wat? Dat weet ik niet precies, maar er is wel wat gebeurd in mijn leven. Herken je wat ik nou ga zeggen? Herken je dat? Kan je erin meekomen? Eerst een vreemdeling van God en van mijn eigen hart. Ze hadden het over in de kerk over zonde en schuld en over... Ik kende geen schuld, ik voelde geen smart. Gek. Over die onzin over die zonde. En toen werd de rust opgezegd in de wereld. Toen werd de rust opgezegd. Toen zag ik opeens, hé, die pijl van Gods toren was op mijn hart gericht. En ik bedacht bij mezelf, als ik vannacht ga slapen en morgen niet meer wakker word, dan zal ik voor eeuwig in de hel moeten vertoeven. Ik ging beven. De rust werd opgezegd. Ik werd wedergeboren tot een levende hoop. Ik mocht Gods kind worden. Toen werd ik ook een vriend en metgezel van allen die zijn naam ootmoedig vrezen. Ik kreeg andere vrienden. Ik kreeg andere interesses. Toen begon ik de pelgrimsreis. Met mijn oog gericht op de overste lijst van Evelijnen des geloofs, Jezus Christus. Weet je, de schellen van je ogen zijn gegaan. Ik ging het zien dat alles op deze aarde hebben voor mijn hart geen waarde. Al zou ik naar die hele wereld stoppen in mijn kleine hart, dan zou ik nog niet voldaan zijn, bevredigd zijn, genoeg hebben. Ik nooit genoeg. Leven zonder God. Ik ging zien hoe waardeloos dat was. Hoe verloren mijn ziel is. En hoe ijdel, hoe zinloos het leven is. Ik ging ook zien dat er een volk gelukkig is op aarde. Sorry, ik zeg het een beetje ouderwets. Nou, dat zei dan wel. En dat was dat volk. Dat waren die mensen die de Heer Jezus in hun leven hebben leren kennen. Echt leren kennen. Geen praatje, maar praktijk. En die op weg waren, die wisten, ik weet mijn bestemming. Zeker weten, dominee, zeker weten. Ja, dat weet ik nou juist niet zeker. De rust werd opgezegd. En je verkeerde, je kon het niet meer in de wereld uithouden. En je wist eigenlijk ook niet of je nou een kind van God was. Echt een kind van God. Ja, de mensen zeiden het wel, joh, jij bent zo serieus. Tuurlijk. De Heer Jezus is ook voor jou gestorven. En ze konden makkelijk praten, maar ik moest het uit zijn eigen mond horen. Nou, toen ben je een vreemdeling op aarde. Een zwerver. Je voelde je nergens meer thuis. Hè? Je voelde je nergens meer thuis. En er was nou niets waar je in kon rusten. Niets. Gij weet dat God ook zwerven moet op aard. En zo liep je in je ongeluk. Totdat je terecht mocht komen bij die andere vreemdeling. Heer Jezus. Door je als een uitgezochte en een moe gestreden ziel. Dat je terecht mag komen bij de Heer Jezus. Die vreemdeling die een kruiseling werd. Paste niet bij de hemel, paste ook niet bij de aarde. Die vreemdeling die kruiseling werd. Om nou zulke zwervers als jij. Zit er eentje vanmorgen in zijn ongeluk. Om nou zulke zwervers als jij toe te roepen vanaf het kruis. Kom tot mij, vermoeid en belasten, zal ik je rust geven. De Heer Jezus was die grote vreemdeling. Hij hoorde thuis in de hemel, maar hij kwam op aarde. Had op aarde eigenlijk ook geen plek waar hij zijn hoofd kon neerleggen. Waar hij zich thuis voelde. Hij kwam uit de hemel. Hij hoorde niet bij de wereld. Hij hoorde bij de hemel. Hij hoorde niet bij beneden. Hij hoorde bij boven, maar hij kwam naar beneden. Die om ons te redden de hemel verliet. En als dan zo'n uitgezochte, zo'n moe gestreden ziel bij de Heer Jezus terechtkomt, dan ontmoet de ene vreemdeling de andere vreemdeling. En dan legt de Heilige Geest een band tussen die twee die nooit meer verbroken wordt. En nou begrijp ik die klacht, o wee mij, dan wordt het wee omgezet in een heimwee. Herkent u dat? In de hoogtepunten van uw geloofsleven? Het wee wordt omgezet in een heimwee. Vreemdelingen zijn niet alleen biddende mensen, maar ze zijn ook mensen met heimwee in hun hart. En die heimwee hebben, die komen thuis. Ze verlangen dat nee zeg, dat keek daar. Ik heb heimwee naar die blijde zalen. Naar die stad met gouden straten, vol van Jezus' heerlijkheid. Waar komen ze vandaan? Uit het Mesech en uit Kedar. Mesech, dat is een volk dat woont tussen de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Dus in het noorden, het verre noorden. Barbaars volk, heidens volk, Mesech. Ja, en Kedar, de zwarte tenten van Kedar, dat is een Arabische Bedouïne stam eigenlijk. Nakomelingen van Ismaël. He, dus Mesech dat ligt in het verre noorden, buitenland, ten opzichte van Israël, in het buiten, verre noorden. En Kedar, de zwarte tenten van Kedar, de Arabische Bedouïne stammen, dat was de woestijn in het zuiden. Nou, of je nou, ze verkeerden allebei ver weg van Gods huis. Of je nou in het noorden zit of in het zuiden, het was allemaal ver weg in het buitenland. En daar moest hij vertoeven, daar voelde hij zich niet thuis, bij die mensen die ruzie zochten, die de vrede haten. Bekvechters, twistziek. En als er niks is, dan zoeken ze wel dat er iets komt. Dan bedenken ze wel iets. David heeft dat ook gevoeld. Toen hij moest vluchten. Of misschien ook wel, zegt Matthew Henry, toen hij was aan het hof van Saul. Dat kan ook zo'n meester zijn. Hè? Hij moest daar zijn aan het hof van Saul. Hij was een en al vrede, vers 7, ik ben vreedzaam. Maar ja, Saul stond met zijn speer al klaar om die naar hem te werpen. Ze haatten me. Ze haatten me. Hij voelde zich daar ook niet thuis. Een soort meezeggen. Kedar. Voelde daar niet thuis in die omgeving. Ja. Nou, ik heb al gezegd. Daar kan je wonen. Je werk om. Dat kan zelfs de kerkomgeving zijn. Dat kan. Vreemdeling. Je hebt gesolliciteerd. En je wordt gediscrimineerd. Want je wordt niet aangenomen omdat je christen bent. En je laat eruit komen. Of je kan wel te horen krijgen van, joh, je hebt verkering, je bent verloofd. Je wil netjes leven, je wil rein leven, je wil niet op het huwelijk vooruitgrijpen. Je gaat niet samenwonen, je gaat niet experimenteren en zo met elkaar. En dan heeft ze een praatje zo en dan, jij had 100 jaar eerder moeten leven. Jij had 100 jaar eerder moeten leven, jij past niet meer in deze tijd, zeggen ze dan. En dan voel je een vreemdeling, een eenling, een zonderling. Mee zeg. Ja. Nou gemeente, de pelgrim. Heb je wel eens verlangen om weg te gaan? Ik ga eindigen. Hij heeft verlangen om weg te gaan. Hij zegt in vers 6. Mijn ziel heeft lang gewoond, te lang gewoond bij degene die de vrede haat. Weet je, die heimwee hebben komen thuis. Je verlangt wel eens naar de hoogtepunten van je geloof. Om bij vader thuis te zijn. Om bij je bloedbruidegom te mogen zijn. Ach heren, wanneer komt die dag dat ik toch bij u mag wezen? Heb je dan daar nooit verlangen naar? Heb je nou nooit verlangen om bij vader te mogen zijn? Ben je dan eigenlijk wel zijn kind? Nooit verlangen naar boven. Ben je dan eigenlijk wel zijn kind als je dat niet hebt? En hier op aarde, ja, ik leef er, ik heb er mijn taak, ik heb er mijn opdracht. In de wereld, maar ik ben er niet van. Ik voel dat ook, ik ben er niet van. Ik ben niet één van hen. Ik hoor er nooit bij. Ik woon er wel, maar ik raak er nooit aan gewend. En soms kwel ik mijn ziel, zoals Lot in Sodom. En toch mag ik rust hebben. Ik ben vreedzaam. Vers 7, laatste vers. Ik ben vreedzaam. Ik mag toch die vrede van God in mijn hart hebben. Als vreemdeling die vrede kent. Die vrede die alle verstand te boven gaat. Die vrede door het bloed van het kruis. Door die andere vreemdeling, die kruiseling aangebracht. Ik mag delen in zijn vrede. Ik mag delen in zijn verzoening. En buiten is de onrust, bedriegers en ruziezoekers. Maar ik heb vrede in mijn hart. En als ik spreek, als ik een goed woord van de Heer Jezus wil zeggen, dan staat er, dan zijn ze aan de oorlog. Dan beginnen ze alweer te bekvechten met me. Ik kan bijna niks zeggen, of ze rollen allemaal over mee. En toch mag ik vrede hebben. Het aangezicht van Stefanus blonk als een engel. Een hemelse glans op zijn gezicht. En toen kwam het Sanhedrin, de kerkelijke leiders. De hel brak los. Hij begon te spreken en ze waren aan de oorlog. Weg met hem, weg met hem. Ja. Nou, je verlangt er wel eens naar de voorhoven van de Heer. Ik ben nog hier. Ik denk aan Mexeen. Die zong het zo. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis. Naar het erfgoed hierboven. Het vaderlijk huis. Wat zal het straks zijn, mensen? Wat zal het straks zijn? We hebben in deze korte psalm gezien een biddende tong. Dat is die vreemdeling. Een biddende tong. Die vreemdeling. O Heere, red mij. We hebben gezien een lastertong. De leugenaars. De vijanden. Die zich niet bekeren. Straks mag je het allemaal achter je laten. En dan mag je aankomen daar. Daar staat ook Gods stad onze voet. In het hemelse Jeruzalem. Gouden straat. En dan geen lastertongen meer. En dan geen biddende tongen zelfs meer. Alleen maar lovende tongen. Mijn God, ik zal u eeuwig loven. Omdat gij het hebt gedaan. Bel op weg. Bent u nou zo'n vreemdeling hier beneden? Die geboden van de Heere, zijn het hier gezangen geworden? Want Heere, uw geboden, uw wet, uw woord, daar ik maar vast. Wel vertrokken. Is de wissel in je leven omgegaan? Dat is de vraag. Dat is de kardinale vraag. Is de wissel in je leven omgegaan? Heb je stadverderf verlaten? Niet langer meer met je rug naar God toe, maar is er een wissel omgegaan? Zodat de koers van mijn leven veranderd is en ik een andere richting op ben gegaan. Zodat het kruis een keerpunt werd waardoor ik tot bekering kwam. Dan gaat het de goede kant op. Dan mag je je bestemming weten. Eindbestemming, de hemel. Ik eindig een lied. Pelgrims, mede pelgrims op reis naar die nimmer eindigende, storeloze heerlijkheid, die hoop, moet al ons leed verzachten. Komt reisgenoten, hoofd omhoog als ik je mee zeg, voor hen die het heil des Heren wachten, zijn bergen plak en zeeën droog. O zaligheid niet af te meten, o vreugd die alle smart verbandt, daar. Daar is de vreemdelingschap vergeten en wij zijn in het vaderland. Amen.